Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Sievert van Linde? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies.
Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Pim.
En we zijn er weer.
We are back.
Ja, we zitten in de dag en nacht media studio. Want Pim heeft een jengelend kind thuis. En die kun je er niet bij hebben, hè?
Hij is heel lief hoor, niet altijd jengelend.
Oké. En ja, we zijn dus terug. Ja, ik kom net een beetje uit een zwart gat opgekrabbeld.
Ja, je bent wel een beetje veranderd, zie je.
Ja, nou, wacht maar af. jij hebt in de tussentijd, nou ja, je was druk met je baby, maar toch lessen geleerd.
Ja, ik heb. Als je afstand neemt, dan kan je toch alweer een hoop leren.
Mm-hmm. En de PDT-update, want ja. Dat heeft ook niet stilgestaan.
Nee, en een hoop nieuws, inflatieangst en natuurlijk de Shell, de rechtszaak.
Ik ben heel benieuwd hoe jij daar naar kijkt. Yo, Pim.
Yo, Milou.
Yo, wat ontzettend leuk om jouw gezicht weer te zien. Om je stem weer te horen. Natuurlijk is het voor de luisteraars waarschijnlijk ook een genot.
Ja, dat weet ik niet. Dat hoop ik.
Ja, ik hoop het ook. Want ja, oh, je bent vader geworden.
Ja, kan je het zien uit mijn wallen?
Nee, eigenlijk zie je er niet eens heel moe uit. Hoor je wel van mensen dat je er moe uitziet? Dat hoor je eigenlijk ook te zeggen tegen kerstverse ouders, toch?
Ja, eigenlijk wel. Hè? Ja, maar, nou, dat valt mee. Ik ligt er een beetje aan welke dag. Maar nee. Ik voel me nu heel goed.
Je hebt een beetje een stralende gloed gewoon.
Ja, maar ja, dat is ook, het is ook heel mooi.
Maar verder zie ik niet aan je dat je vader bent. Nu, zo. Hier, kijk, we zitten natuurlijk ook niet bij jou thuis. Zoals we vaak wel zitten.
Nee, ja, dat is nu wat lastiger natuurlijk.
Ja,
worden wij ook onderbroken.
Ik dacht ook, hoe gaan we dat doen? Wil je nog wel bij jou afspreken? Want dat gaat natuurlijk niet met zo'n baby. Huilt hij veel?
Nou, het valt nu nog wel mee. Ja, als hij honger heeft. Ja.
Als hij honger heeft, oké.
Ja, maar je kan moeilijk zelf bepalen.
Wanneer hij honger heeft?
Ja, wanneer hij zijn mond houdt en wanneer niet.
Ja. Hoe vaak per nacht moet je eruit?
Nou, een beetje om de 3 uur om en erbij nu. 3, 4 uur ligt hem. Ik geluk heb 4.
Oké.
Maar ik heb een hele fijne vriendin die me daar nu erg in steunt als ik moet werken.
Nu jij weer net begonnen bent met werken natuurlijk. Ja,
ja. Wel zalig hoor, om even 4 weken niks te doen. En even lekker in je bubbeltje te zitten.
Nou, daar kan ik over meepraten.
Ja, hoe was het bij jou?
Ja, lekker. Ik had opeens een hele vrije woensdag. En die beviel eigenlijk best goed. Want ja, op dinsdag in de nacht zit ik nog. Nou, ik lig om 3:30 in bed. En dan moet ik woensdag altijd met jou zitten. En dat is altijd een feest. Maar ik moet zeggen dat de nachtrust mij wel goed heeft gedaan in de tussentijd. En ja, het was natuurlijk niet heel erg lekker weer. Dus echt ervan geprofiteerd heb ik ook weer niet.
Nee, het is een beetje sinds ik vader ben geworden, is de beurs naar beneden gegaan. En,
nou, ik wou net zeggen.
En er is alleen maar regen geweest.
Precies, want ik ben niet per se in een zwart gat gevallen. Maar op de beurs ging het even wat minder lekker. Het was echt juist in de tijd dat jij weg was.
Er zijn ook gebeurd.
Nou, het bleef een beetje haperen of zo leek. Het leek gewoon alsof even de wereld stilstond.
Of zo?
Ja.
Nou, ik heb natuurlijk wel met de schuin oog een beetje meegekeken. Tussen alle nachtelijke voeding en
tussendoor.
Ik moet nog wel even zeggen dat ik echt heel ik vind het heel bijzonder dat er überhaupt baby's geboren worden. Ik vind dat echt een wat een vrouw allemaal doet en hoe dat in elkaar zit. Ik vind dat echt een iets heel bijzonders.
Ben je nu eindelijk van ons onder de indruk?
Nou, het maakt ook al vaak een grapje dat als je eenmaal vader bent geworden, heb je meer respect voor vrouwen. Het is een beetje, ik heb altijd al respect voor vrouwen natuurlijk.
Ja,
maar ik vind het wel iets bijzonders hoor. Wel een knappe prestatie wat vrouwen doen. En als man zijn voel je eigenlijk een beetje een niks nut.
Heb je dat echt zo gevoeld?
Ja, echt zeker hoor. Ja.
Op wat voor momenten dan? Dat je,
Nou ja, eigenlijk een beetje de hele laatste periode van de zwangerschap. Maar ook de geboorte zelf en de eerste weken daarna.
En ga je dat dan op een andere manier compenseren? Dat je...
Je gaat zoveel mogelijk helpen. Dat doe je met heel veel liefde. Natuurlijk.
Waar ben je het beste in als het gaat over met baby's omgaan?
Ja, de
luier verschonen?
Ik doe alles. Ik vind alles leuk. Ja.
Leuk? Ja?
Zeker. Ja. Okay. Ja, je mag toch samen met je zoon dingen doen? Dat is toch leuk?
Ja, dat kan ik me voorstellen. Heel goed. Ja.
Ja. Maar het badje is wel echt wel leuk. Het
badje is leuk?
Ja, dat is heel leuk.
Wat maakt dat zo leuk?
Nou, dat is gewoon leuk. Hij wordt heel chill. Hij vindt het leuk. En dat is gewoon leuk.
Hoe zie je dat hij het leuk vindt? Want zo'n baby, we hadden het er net even over dat we begonnen. Dus dat reageert nog helemaal niet echt, toch?
Nee, maar je kan wel zien als die rustig is. En dan als die huilt, natuurlijk het verschil tussen dat hij zen is en dat hij ontspannen is. En dat hij huilt, er zit wel een groot verschil tussen. Hij wordt lekker zen in bad.
Ja, lekker.
Ja, nou, genoeg over baby praten.
Nou, misschien komen we er nog wel op terug, je weet het niet.
Ja,
precies, want het is weer tijd om te gaan jong beleggen.
Ja.
Dat denk ik ook. En inmiddels zijn is de aandelenmarkt volgens mij weer wat aangetrokken.
Ja, het is wel weer wat aangetrokken.
Staat er best oké voor. Weer gewoon eigenlijk een beetje alsof er niks gebeurd is.
Bij mij nog niet helemaal. We staan al wel wat lager dan daarvoor.
Doe ik het beter?
Dat weet ik niet. Daar gaan we het zo over hebben. maar er is wel een hoop gebeurd. Ik heb natuurlijk wel een beetje... af en toe qua ontspanning wel even de krant gelezen. Om even uit te stappen. En er zijn me eigenlijk wel... wel een aantal dingen opgevallen. En dat is ook wel het mooie als je afstand houdt. Dan je hebt wat veel tijd om na te denken. Dan kan je toch bewust wel weer een hoop leren. Okay. Ook al ben je er niet actief mee bezig.
Dus toch dingen geleerd?
Ja, denk het wel. En ik denk wat er eigenlijk afgelopen maand allemaal gebeurd is, dat er vooral een grote soort van sell-off geweest in technologie. En ik denk dat...
Een sell-off?
Ja, dat er gewoon... Er is alle technologie-aandelen, een beetje de hype-stocks, de aandelen die hard omhoog zijn gegaan. Rond het begin van de coronaperiode, dat die nu eigenlijk ook flink zijn afgestraft.
Dat is een beetje een correctie opgekomen.
Ja. En ik denk dat dit de eerste keer is dat het vooral de jonge beleggers dit hebben meegemaakt. Nou, ik natuurlijk ook. En daar kan je gewoon een hoop van leren. Kijk, het is heel moeilijk leren als alles omhoog gaat. Maar pas als de boel naar beneden gaat, dan kan je er echt lessen uit trekken.
Okay.
En ik denk dat er, uit mijn portfolio zijn bijvoorbeeld, is dat Fastly natuurlijk. Die heeft vanaf piek volgens mij is meer dan 50% naar beneden gegaan. Ja, het is een vrij kleine positie, dus dat maakt voor mij nog niet heel veel uit. Maar dat zijn wel momenten dat je realiseert van, hey, wacht even, hoe kan dit? Vind ik dit fijn? En hoe zou ik reageren als dit met 50% van mijn portefeuille zou zijn? Dan had ik gewoon diep in het rood gestaan natuurlijk.
Ja, dus wat is dan de les die je daar uittrekt?
Nou, dit is wel een heel mooi... Je zag heel erg goed het verschil. Als je alle hype-stokjes een beetje naast elkaar zet, dan moet je denken ook aan een Zoom en een Pinterest en bijvoorbeeld ook een... Ik denk ook een ASML en een CrowdStrike die ik bijvoorbeeld ook heb. Je merkt daar echt heel goed het verschil. In zo'n periode merk je gewoon heel goed dat de aandelen die nog geen winst maken, waar eigenlijk de belofte heel erg in de toekomst ligt, en ook niet echt op korte termijn uitkijken naar winst, dat die gewoon het hardst worden afgestraft. En dat is ook natuurlijk ook wel vrij logisch, maar daar merk je wel, dat is zo goed zichtbaar in zo'n periode.
Ja.
Dit is voor mij wel een grote les, dat ik dus nog meer ga opletten op, zit een bedrijf echt tegen winst aan of maakt het al winst? Want je kan wel met een stok zoals zo'n Fastly hebben, maar dan moet je het echt met een heel klein percentage. Want of je moet juist het zo goed timen dat je precies aan het begin van een beetje de stijgende markt zit en dat je het dan op het einde weer een beetje verkoopt. Maar ja, als je bijna alleen maar Fastly zou hebben, dan zou je dus gewoon min 50 gaan.
Oké, dus dat is een les, maar dat is niet een harde les voor jou. In die zin, jij hebt het goed gedaan. Ja, want je zit niet met heel veel van je...
Nee, maar dat is wel gewoon, je probeert zoveel mogelijk te leren ook in hoe bouw je straks een goede portefeuille op.
Ja.
En ik merk dat als er dit gebeurt, dan is het eerste wat naar boven komt is risico. Van hoe kan ik nou mijn risico nog beter managen in mijn portfolio? En Fastly is gewoon zo'n type bedrijf met wat nog geen winst maakt, is gewoon een heel groot risico. Dus in zulke soort fases leer je veel beter risico's plakken op type aandelen.
Ja. Oké, dus les 1, risico.
Ja, echt het risico. Is echt, en ik ga nog meer opletten op zit het dicht tegen winst aan en hoe ver ligt de winst in de toekomst. En ik moet me ook heel goed realiseren dat een aandeel als Fastly kan je prima in je portefeuille hebben, maar dat mag dan niet te groot percentage zijn en het mag ook niet te veel Fastly zijn, want dan is je risicoverhouding gewoon niet goed in je portefeuille.
Mm-hmm.
En dat is eigenlijk wel overal wat ik nu steeds meer mee bezig ben. Ik ben gewoon De komende maanden ga ik steeds meer het risico meenemen. Ja, een soort van risicomanagement in mijn portefeuille.
Klinkt echt alsof je dit altijd al deed, een beetje hoor, voor mij.
Ja, nu doe ik het bewuster voor mijn gevoel.
Okay.
En het tweede stuk is dat ik kan me nog wel herinneren dat er in de podcast geweest is dat iemand een vraag had gesteld van dat het niet handig is om strategie te wijzigen. Want dan ga je altijd, dan maak je helemaal geen rendement als je constant strategie wijzigt. Nou, dit is een hele mooie les.
Dat weet ik nog, dat was vrij recent.
Ja, dat is vrij recent. En dat heb ik volgens mij in een van de eerdere afleveringen gezegd. Dat maakt eigenlijk niet zo uit welke strategie je hebt, zolang je maar heel lang bij dezelfde strategie blijft. Dus als je elke keer wisselt, dan kan het net zijn dat je elke keer dus wisselt naar een strategie die net weer op de piek was. Nou, dat heb ik dus eigenlijk nu gedaan. Ik ben oorspronkelijk van 75% dividend en 25% of 30, of 70-30 was het volgens mij. Groeiaandelen zijn heel hard gegroeid. Dat had ik dus eigenlijk op dat moment kunnen doen. Nou, ik room dat wat af en daarna weer 30%. En ik ga mijn dividendaandelen weer verhogen naar 70. En dan had ik dus eigenlijk in deze periode nu een heel goed rendement gehad. Want nu is juist alle dividendaandelen een beetje de wat meer traditionele bedrijven. Die zijn nu heel hard omhoog gegaan nu.
Ja.
En ik ben natuurlijk precies in deze periode, net voor dit gebeurde, ben ik eigenlijk al mijn dividendaandelen gaan verkopen en weer naar technologie gaan verplaatsen. Dus ik ben eigenlijk van strategie gewisseld. En ik ben eigenlijk van een strategie die nu bleek heel hard omhoog ging. En juist gewisseld naar een strategie die heel hard naar beneden ging.
Top.
Dus dat is natuurlijk helemaal niet handig.
Maar hoe kijk je daarop terug?
Nou, ik heb natuurlijk even gekeken naar, als ik net voor die periode heb ik eigenlijk een... ik maak elke export voor in Portfolio Dividend Tracker in PDT. Dus ik heb even een export gepakt van toen die tijd en het even in PDT gelaten. Dan was mijn rendement echt veel hoger. Dan had ik nu gewoon de markt verslagen. Maar dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Ik wist dit natuurlijk al dat ik dit deed. En daarom vind ik het ook helemaal niet erg.
Je vindt het niet erg omdat je het met een reden hebt gedaan en je weet nog steeds waarom en je staat daar nog steeds achter? Of vind je het niet erg omdat je nu weer een nieuwe les hebt geleerd?
Nou, ik wist al dat ik niet moest wijzigen. Dat had ik al een keer verteld.
Ja.
Alleen ik geef mezelf gewoon een aantal jaar de tijd om uiteindelijk op een strategie te komen waar ik me comfortabel bij voel. En daar hoort erbij dat ik constant ga wisselen. Want daardoor leer ik en ontdek ik.
Terwijl je weet dat je niet moet wisselen. Maar je dacht, nou, ik probeer het toch.
Nee, het is niet te proberen. Het is, ik beleg nu niet voor het rendement. Ik beleg nu om te leren. Zodat ik alles leer en dat ik uiteindelijk iets vind waar ik me comfortabel bij voel. Wat precies bij mij past. Zodat ik, daar geef ik mezelf 3 jaar voor. Dat ik uiteindelijk over 3 jaar op een manier beleg waar ik wat bij mij past, wat goed voelt. En dat ik dat dan kan 30 jaar kan doen.
Weet je, wat een originele benadering, toch? Dat is het wel.
Ja, maar als ik nu alleen maar voor rendementen zou kiezen, dan belemmer ik heel erg het leren voor mezelf. Dus ik wil mijn focus hebben op het leren en het ontdekken.
Het lijkt mij gewoon dat dat iets is wat je helemaal niet los kan laten.
Ja, waarom niet?
Nou, omdat mensen gewoon toch, ze beginnen met beleggen omdat ze willen dat het meer wordt.
Ja, maar als je dus als je altijd...
Ik snap het wel, maar ik vind het gewoon ergens, ik vind het zo goed, zo moreel juist bijna, dat ik het bijna niet kan geloven.
Ja, maar als je echt alleen maar voor rendement zou gaan, dan kan je nooit leren, want dan moet je gelijk een ETF nemen. Je gaat namelijk een ETF in je eerste jaren nooit verslaan.
Ja,
ja, dat is dan misschien puur geluk, maar je moet toch leren beleggen. En door te leren maak je fouten en dat gaat denk ik ten koste van rendement. Dus ja, dan kan je beter gewoon een ETF nemen. Maar ik ben wel daarin realistisch genoeg dat ik denk, ja, ik moet mezelf ook de tijd geven om uiteindelijk alles te leren en op het punt uit te komen waar ik denk, nee, dit past bij mij, hier voel ik me comfortabel bij. Dit is ook te doen voor mij om de komende 30 jaar te onderhouden en te managen. Dit vind ik ook leuk. Dan wordt het voor mij pas nuttig om te benchmarken.
Ja. Nou, ik vind het een mooie les. Iemand zegt wel eens tegen mij, ja, jij hebt gewoon zo'n veel slimmere strategie. Gewoon met de ETF's, dat werkt veel beter dan wat die Pim allemaal aan het doen is met zijn aandelen. Maar jij hebt gewoon een ander doel dan ik. Jij wil echt, tenminste niet heel anders. Ik wil ook wel een beetje leren beleggen natuurlijk, maar ik snap het.
Nee. Ja, maar dat is natuurlijk vanuit de buitenland. Ik krijg best wel vaak ook die vraag. Het is ook idioot om, als je nu naar mijn rendementen kijkt, om dan te zeggen, ja, waarom? Je had beter in de ETF kunnen stoppen. Natuurlijk. Ik heb ook periodes gehad dat ik net boven een ETF zou zitten. Dus je kan nooit op zo'n korte termijn kijken.
Nee.
Maar dat is voor mij één ding het allerbelangrijkste. Als ik gelijk in een ETF ga zitten, ga ik nooit leren.
Ja.
En dat is een beetje hetzelfde hoe je normaal ook zou doen. Als je een studie doet en je gaat de eerste jaren werken, dan ben je helemaal niet bezig met efficiënt werken. Je bent gewoon bezig met vooruitkomen, met leren. Zoveel mogelijk. En naarmate je wat ouder wordt en je gaat meer naar een senior rol, dan ben je veel meer bezig met efficiëntie. Wat voor performance heb je? Dat hoort ook een beetje bij leren.
Ik zit nu wel te denken dat we misschien sowieso als hele samenleving, maatschappij, bla bla bla, te veel gericht zijn op resultaat. Op wat voor cijfer we hebben op een toets. Dat natuurlijk inderdaad in eerste plaats gaat over het leren. Niet over de resultaten die je haalt.
Ja, het is als je, als je alleen maar gelijk focust op resultaat, kom je gewoon niet vooruit. Gewoon absoluut niet. En ik realiseer me gewoon heel goed dat ik natuurlijk ook naar beneden ga. Qua resultaat vergeleken met de index. En daarna met misschien de mogelijkheid dat ik er ook weer boven kom. En daarnaast moet je ook wel uitkijken hoor. Want nu het is wel lekker makkelijk om nu een momentopname te pakken. Van hey, nu je hebt nu slechter dan de index. Dan je had beter in de index kunnen zitten. Ja, natuurlijk. Maar even een side note. We hebben net de afgelopen maanden gehad dat alle banken nu 50% zijn gestegen. Alle oliebedrijven en alle vastgoedbedrijven en zo. Dat zijn ook de reden waarom die het nu zo goed doen. Is omdat ze vorig jaar het belabberd hebben gedaan.
Ja.
Dus het is ook niet helemaal eerlijk dat alle een beetje bedrijven waar je eigenlijk niet in zou moeten zitten voor de lange termijn, die het dan nu even goed doen omdat die het heel slecht hebben gedaan vorig jaar. En omdat een index natuurlijk een breed mandje is. Daardoor trekt dat natuurlijk het index een beetje omhoog. En ik zit daar veel minder in. Dus dan merk ik dat dan minder. Maar als je gaat kijken over een langer termijn, dat zijn wel de sectoren die natuurlijk nooit de index gaan verslaan.
Dat dus de techbedrijven, dat daar een soort van correctie op gekomen, dat is natuurlijk dus ook dat die andere het geld moet weer ergens naartoe.
Ja, nee.
Dat zo?
Ja, nee. Het is ook vaak als het, dat merk je nu ook wel. Er zit een de economie heeft natuurlijk een soort van cyclus, een conjunctuur. En je merkt, er is een crisis en dan eerst dat gebeurt, alles gaat naar beneden. En dan wordt er in één keer gekeken, oh, wacht even, wat voor type crisis zitten we? Wie wordt er door geraakt, wie niet? En dan rent al het geld naar de bedrijven toe die er niet worden geraakt. Nou, dat was duidelijk technologie, omdat we in een pandemie kwamen zitten. En dat gaat hard omhoog en dan langzaam krijg je berichten van een vaccin. Oké, de economie gaat langzaam weer open. Welke bedrijven zitten dan vooraan? Van alle andere sectoren, welke bedrijven zitten dan vooraan om te profiteren van een mogelijke opening? Nou, dat gaat dan als eerst. En dan heb je eigenlijk de snelle bedrijven die snel de conjunctuur volgen. En daarna krijg je die wat later volgen. En als alles 30-50% zakt, dat betekent dat je eigenlijk naar boven ongeveer 80% weg hebt. Dus dat is natuurlijk extreem. Ik kan extreem voor rendement. Bijvoorbeeld ING heeft dat dit jaar year to date op 50%. Yeah. Maar ze staan nu maar, volgens mij maar 5% boven de koers voor corona. Dus het lijkt wel alsof of het nu super goed doet. Maar het heeft gewoon heel slecht gedaan vorig jaar.
Yeah.
En dat vertekent heel erg. Daardoor is natuurlijk technologie vorig jaar heel hard gegaan. Omdat de anderen bleven gewoon heel erg achter. Dus het is gewoon dat sleept er een beetje achteraan nu.
Yeah.
Maar dat betekent niet dat je daar dat op altijd zo is. Dat ING gaat never nooit meer 50% doen. Nooit. Geloof ik echt niet. Nooit, gaat nooit meer doen. Tenzij er weer een andere correctie, weer een correctie komt van 70%, van 40%, dan gaat het wel weer een keer 50 omhoog. Maar verder gaat het gewoon nooit meer gebeuren.
Okay.
Geloof ik gewoon niet. Dus het is een tijdelijk iets. Daarom moet je ook niet vergelijkingen gaan maken met zulke uitzonderlijke situaties.
Dat
het gaat dan namelijk niet meer gebeuren.
Okay. Goed. Nog een lesje geleerd? Of was dat
het? Wat nog wel aan toevoeging is, daar gaat natuurlijk het hele onderwerp over. Over cyclische en turnaround aandelen.
Ja, daar gaan we het trouwens over hebben straks, jongens.
Dit is natuurlijk een exact goed voorbeeld dat het een cyclisch aandeel is. Kijk, maar daar is timing dus heel belangrijk.
Zullen we daar anders gewoon aan gaan beginnen? Aan het onderwerp?
Ja, ik had nog één andere les, even zo tussendoor. Die kan ik even snel noemen nog.
Nou, wat misschien ook een idee is, want ik vind dit eigenlijk best wel leuk. En we zijn een beetje aan het bijpraten. Misschien kunnen we niet dit naar volgende week verschuiven, omdat we ook nog een hele portfolio dividend tracker update moeten doen. Wat is er allemaal gebeurd afgelopen maand? We hebben nog een rechtszaak met Shell, waar ik het graag met je over wil hebben.
Oh, jij wil gewoon even on the spot even.
Nou, is dat heel, ik weet niet. Ik zit erover na te denken. Het lijkt mij wel een goed idee op zich, want ik vind wat we nu tot nu toe bespreken wel interessant. Ik zou het er niet uit willen knippen.
Ja, oké. Laten we dat dan maar doen. Een beetje freewheelen.
Dus we besluiten nu on the spot
dat
we gaan freewheelen een beetje deze aflevering. Want ik zit gewoon wel lekker in zo met jou. En dan kunnen we hier nog even over doorpraten.
Ja, is goed.
Want er was dus ook nog een derde les die je hebt geleerd. En daar kunnen we het dan ook even over hebben. En dan gaan we het volgende week wel hebben over de cyclische en de turnaround aandelen, want dat heb je wel natuurlijk voorbereid, maar dat kunnen we gewoon nog even doorschrijven.
Al is het echt wel heel actueel nu, dit onderwerp.
Oh.
Maar daar gaan we dus volgende week over hebben. Want natuurlijk les 2 gaat eigenlijk over cyclische aandelen. Het is echt een hele duidelijke omslag nu. Op de beurs gaande. Dus dit is een heel actueel onderwerp. Maar dat schrijven we dan even door naar volgende week.
Is het dan ook nog wel actueel?
Zeker.
Oké, okay. Oh, dat scheelt. Oké, okay. Vertel. Nu, les 3.
AT&T heeft aangekondigd dat ze samen met Discovery een soort van nieuw bedrijf gaan vormen. Waar
dat
ze
is AT&T ook?
Ja, AT&T is eigenlijk een soort van telecombedrijf. Dus vergelijkbaar met T-Mobile en KPN.
In jouw portfolio?
Ja, maar ze hebben ook een Warner Media gekocht. En x aantal jaar geleden. En ze hebben heel erg gefocust op streaming. Dus HBO is ook van AT&T. Dat is eigenlijk een beetje toch de fantasie, denk ik, in dat aandeel. Het is een goed dividend. Misschien een beetje hoog zelfs. Wel veel schulden. Maar er zit een streamingdienst in.
Mm-hmm.
En HBO heeft natuurlijk onwijs goede content. En ze missen steeds meer groei in het aantal gebruikers, abonnees. Dus er zit nog wel wat fantasie in als je het vergelijkt met gewoon een traditionele telecom. Als je bijvoorbeeld Verizon of een KPN pakt.
En dat is ook de reden dat jij hem wel in je portfolio
ja,
had?
Ja, het is nog een beetje een soort van legacy van mijn dividend aandelen.
Daar ben je nog vanaf.
Ja, het stond sowieso altijd een beetje op de wipwap nog.
Okay.
Maar ze gaan nu met Discovery samen om een soort van 100% streamingbedrijf te vormen. Maar dit kwam voor mij wel als een beetje een onverwachte onverwachte sprong van het management. Als ik dan even terugkijk, het management is niet altijd al heel stabiel geweest. Ze hebben natuurlijk best wel veel dingen gekocht in het verleden die eigenlijk waar veel afschrijving in zit. Alle fusies zijn, of de migraties van de partijen die ze gekocht hebben, zijn nooit lekker geweest. Het rommelt eigenlijk al misschien al 5 jaar bij AT&T.
Mm-hmm.
En dit is voor mij toch wel weer een les dat ik denk, dat als dat eenmaal al rommelt bij zo'n management, het blijft dan eigenlijk altijd toch wel weer rommelen.
Yeah.
Nou, het verbaast me ook niks dat AT&T zo'n rare sprong neemt eigenlijk.
Nee, maar dat zegt tegelijkertijd wel dat je misschien niet heel goed snapt wat het management nou precies van plan was, wat het wil en hoe stabiel dat is.
Nou, het stond sowieso nooit op mijn lijst om eigenlijk te houden, om echt als waar ik echt naartoe wil als portefeuille. Maar dit is nog een beetje een soort van.
Ook om die reden?
Ja, omdat het past gewoon niet binnen de portfolio waar ik naartoe wil uiteindelijk. Niet zo'n soort type bedrijven die. Die zijn veel te. Ik vind ze gewoon niet interessant. Het is heel erg legacy. Er zit heel weinig fantasie in. Er zit weinig groei in.
En de sprong die ze dan nu maken, vind je het vervelend dat het gewoon puur iets is wat je niet zag aankomen? Of is het ook die visie met de kant die ze uitgaan met die sprong die je niet aanspreekt?
Ja, daardoor past het gewoon tot helemaal niet meer in mijn portefeuille. Want nu halen ze eigenlijk alle fantasie uit AT&T. En daardoor wordt AT&T eigenlijk is gewoon een hele saaie telecom voor KPN. Je weet dat gewoon nooit hard omhoog gaat. Er kan ook nooit meer groeien. Het is gewoon een soort van halve utility geworden. Het heeft gewoon heel structureel inkomsten. Het beweegt amper. En dat is voor heel veel portefeuilles en vooral als je denk ik wat ouder bent, heel fijn. Want het is heel stabiel en het geeft een stabiel dividend. Maar dat is niet waar ik naar op zoek ben.
Okay.
Ik vind het heel vervelend dat eigenlijk, het stond al een beetje in mijn achterhoofd van dit bedrijf moet er gewoon een keer weg. En dat het dan zo'n sprong maakt voordat ik die keuze had gemaakt.
Yeah.
En ik was natuurlijk helemaal niet actief, dus ik heb ook niet kunnen anticiperen.
Mm-hmm.
Maar dit is wel voor mij wel echt wel weer een les van. Dit verbaast me niet dat AT&T dit doet. Want dit zit wel een beetje in de lijn van het management.
Ja.
Van die rare sprongen.
Ja, en je had er alleen even eerder op moeten handelen dus.
Ja.
Maar wat is er met de koers gebeurd in de tussentijd?
Ja, wel gezakt. Wel 10%, 12%
ja.
of zo.
Ja.
Ik heb niet zo'n heel grote positie. Volgens mij is het maar 1,5%, 2% of zo. Maar dit stukje bedrijf, ik wil daar gewoon vanaf.
Ja.
Het is pas niet meer binnen de strategie die ik heel graag wil gaan voeren.
Nou, dat is op zich prettig om te weten, want je moest er nog van een paar af, toch?
Ik ga er wel de komende maanden ga ik echt verlagen naar 20 aandelen.
Ja.
Dat is wat ik al heel lang mee bezig ben. En ik ben nu langzaam wel een beetje achter welke ik wil houden. En ik ga gewoon heel simpel beginnen. 20 aandelen, om en bij 5% per aandeel. En allemaal bedrijven die ik beter ken, die ik graag volg. En waar ik ook heel veel groeipotentie in zie. Want ik merk ook wel steeds meer. Er zijn eigenlijk twee dingen waar je heel erg op moet letten. Buiten dat het natuurlijk groeit, merk ik ook steeds meer. Vooral als bedrijven wat groter zijn, waar minder risico in zit. Wat je ook heel erg op moet letten is, wat zijn de herinvesteringskansen? Dat is ook nog een heel onderbelegd stukje. En daar is iets.
Onderbelicht.
Het is een heel onderbelicht stukje. Je kan wel bijvoorbeeld 10 miljard per jaar winst maken. Maar als je geen mogelijkheid hebt om die 10 miljard weer aan het werk te zetten en daar bijvoorbeeld 20% rendement op te maken of 10% rendement op te maken, dan ga je het uitkeren aan aandeelhouders. In het meest ideale wil je dat natuurlijk niet. Je wil het liefst natuurlijk dat het bedrijf dat gaat herinvesteren en bijvoorbeeld een return on invested capital van ongeveer 15% haalt. Waardoor je eigenlijk het compounding effect in het bedrijf krijgt natuurlijk. Ja. Maar dan moeten dus wel kansen liggen in het bedrijf, dus investeringsmogelijkheden, dat als ze die een gedeelte van die 10 miljard herinvesteren, dat daar ook rendement uitkomt. En ik merk ook steeds meer dat dat ook een onderbelicht stukje is. Dus heeft dat bedrijf wel genoeg herinvesteringsmogelijkheden? En dan kom je eigenlijk ook gelijk in het volgende vraagstuk. Als het bedrijf dat wel heeft, dan is het per definitie meer anti-fragile. Omdat het daardoor...
Ja, wat was dat ook weer?
Ja, dat is ook iets waar ik nog een keer een onderwerp over wil doen.
Ik heb het wel een keer gehoord.
Ja, dus het is eigenlijk heel belangrijk voor bedrijven. Je hebt dan de fragiliteit eigenlijk. Dus hoe fragiel is een business? En je hebt natuurlijk anti-fragile. Dus een beetje tegenovergesteld. Dus als er wat gebeurt, als de hele markt naar beneden gaat of er gebeurt wat groots, dat juist die partij er juist extra van profiteert omdat de rest veel zwakker wordt. En partijen zoals bijvoorbeeld een Google is natuurlijk super anti-fragile. Die heeft inkomsten uit zoveel verschillende plekken. Met YouTube, met de clouddiensten, met search. Zijn heel erg anti-fragile. Nou, Amazon is natuurlijk misschien het allergrootste voorbeeld hoe anti-fragile. Je kan zijn, ze halen inkomsten uit zoveel complementaire takken. Het is super stabiel. En ja. Dus daardoor eigenlijk heel weinig risico. Je enige risico zit hem eigenlijk in de waardering. En niet zozeer in het bedrijf zelf. Het is gewoon dat je er te veel voor betaalt.
Mm-hmm.
Daardoor, omdat ze dus heel erg anti-fragile zijn, hebben ze ook onwijs veel investeringsmogelijkheden. En daardoor krijg je dus heeft het bedrijf dus aan zich een compounding effect. Want als je geen herinvesteringsmogelijkheden hebt, dan heb je dus eigenlijk ook, kan je ook nooit het compounding effect in het bedrijf hebben.
Snap het.
En wat gebeurt er dus als je dus die herinvesteringsmogelijkheden niet hebt? Dan heb je dus eigenlijk een aantal mogelijkheden. Dan ga je share buybacks doen. Dat werkt op zich wel, maar dan ga je uiteindelijk, ga je op lange termijn de markt niet mee verslaan. Want je mist dat compounding effect.
Ja.
Je hebt dan dividend uitkeren. Nou, dan ga je het ook de markt niet mee verslaan. En je hebt natuurlijk het kopen van bedrijven.
Dus je wil compounding in je bedrijf.
Ja, maar om compounding te krijgen, vooral bij bedrijven wat groter zijn en die winst maken, ja, moet je wel investeringsmogelijkheden hebben. En dat is iets waar ik ook steeds meer op ga letten nu. Kijk, en dan kan je bijvoorbeeld wel kijken naar zo'n Netflix, natuurlijk, of Spotify. Dat is natuurlijk, die zijn eigenlijk heel erg fragiel. Want Netflix heeft maar één verdienmodel, en dat is abonnementen. En al het gewin wat ze maken besteken ze in nieuwe content. Maar het is natuurlijk heel fragiel. Het is maar één inkomstenvorm en alle winsten die worden in één vorm eigenlijk weer uitgegeven. Dan heb je natuurlijk Spotify eigenlijk een beetje hetzelfde. En Spotify is nu wel bezig om die transitie te maken naar meer anti-fragile en meer investeringsmogelijkheden te creëren. Maar op dit moment is al het geld wat Spotify investeert, heeft eigenlijk nog een extreem laag rendement. Dat is wel heel erg belangrijk. Ik denk steeds meer als ik doe natuurlijk veel meer nu een soort van GARP, dus growth at a reasonable price. Dus als je die 15% groei wil vasthouden en die groei wil je eigenlijk dat die 15% winst ook weer, of eigenlijk ja, die winst is elk jaar, maar ook weer herinvesteren, wat ook weer winst oplevert, dan moeten ze wel die investeringsmogelijkheden hebben. En daar kijk ik nu steeds meer naar.
Ja.
En je hebt een soort van de one-trick ponies, zoals een Netflix en zo. Die zijn daardoor, merk ik, worden wel steeds gevaarlijker dan om te hebben. Want op een gegeven moment, ja, in de beginfase gaan ze ook heel hard. Het is heel simpel, het is een duidelijk model, het werkt heel goed. Maar op een gegeven moment moeten ze echt zichzelf weer gaan heruitvinden en gaan uitdijen. En dat
op een gegeven moment hebben we dat trucje wel gezien.
Daar gaat natuurlijk heel erg het risico in zitten. En daar denk ik ook dat, waarom heel veel mensen zich heel erg tegenhouden nu van een Spotify. En denk ik straks ook langzaam van een Netflix. Is dat ze niet meer weten van waar gaat nu de groei vandaan komen. En die moet dan uit nieuwe dingen komen. En daar zit iedereen een beetje op te wachten. Van gaat ze dat lukken? Want ik denk wel momenten dat Netflix en Spotify die nieuwe investeringsmogelijkheden gaat creëren, dan wordt het weer in één keer een heel interessant aandeel. Want dan kan je weer heel anders kijken naar datzelfde aandeel.
Mm-hmm.
En daardoor zijn bedrijven zoals een Apple, die is natuurlijk, heeft even een dip gemaakt. Een tijd, want het was alleen maar hardware. Het leunde alleen maar op de iPhone. Maar ondertussen hebben ze ook services waar heel hard groeit. Ze hebben natuurlijk een iPad en een MacBook. Ze hebben nu Tiles, ze hebben een Apple Watch. Ze zijn
Ze wedden duidelijk op meerdere paarden.
Ja, en daardoor is het, als je dus groei hebt, heb je steeds meer plekken. En vooral de services is echt een compleet nieuw verdienmodel voor Apple geworden. En voor al die grote bedrijven hebben daardoor eigenlijk geen plafond meer gekregen. Dus als je naar die market cap kijkt, denk je, jezus, het is al 2000 miljard. Denk je, nou, dat kan eigenlijk niet hoger. Maar omdat ze zo breed worden, zoveel investeringsmogelijkheden nog hebben. Dus het gaat gewoon hoger.
Geen grenzen aan de groei.
En dat merk ik wel steeds meer. Dat je, als je echt naar groei gaat kijken, heeft het bedrijf dan ook de komende 5 à 10 jaar die investeringsmogelijkheid. Dat is wat ik steeds nu meer waar ik steeds meer naar kijk. Als ik naar mijn toekomst, ja, naar de beoordeling van kijk van een bedrijf.
Ja, nou, toch een. Je hebt het over een babybubbel, maar wat een inzichten allemaal.
Ja, soms leer je het meest als je even afstand neemt.
Ja, ja. Zullen we naar de portfolio dividend tracker?
Ja, dat is goed.
Update.
Ja.
Is er een. Nou, we zijn nu een maand verder. Ik denk, ja, heeft de portfolio dividend tracker stilgestaan?
Nee, zeker niet.
Nee.
Ja, ik heb even stilgestaan, maar de rest natuurlijk niet.
Oké.
Maar er is een hoop gebeurd in een maand tijd. Nou, ik behandel de komende weken zo langzaam even af en toe een update. Maar ik denk een van de meest gevraagde updates was het toevoegen van strategieën. Nou, dat is gelukt. Nou, dat is natuurlijk maar Excel ziet daar deel ik al op in dividendaandelen en groeiaandelen en nu volgens mij ook waardeaandelen.
Mm-hmm.
Ik moet daar binnenkort nog even dat GARP in verwerken. Maar dat zit nu ingebouwd in PDT.
Ik vind GARP zo'n grappig woord. Ja. Ik moet altijd denken aan die nerd uit Stranger Things die op een gegeven moment wordt vermoord. Dat meisje in dat bos met die bril. Dat is Barb volgens mij. Maar
ja, het lijkt ook een beetje op LARP, hè?
Ja. Maar dat is leuk. Sorry, ga door.
Dus je kan nu strategieën toevoegen en het werkt echt prachtig. Ik heb wat screenshots op de website ook gezet. Maar je kan dus nu je kiest een strategie. En dan hebben we een aantal voorgedefinieerde strategieën, zoals waarde beleggen, groei beleggen, dividend, buy and hold, swing trading en momentum beleggen. Dat komt uit de community.
Oh, vet handig, dus je hoeft niet zelf meer uit te zoeken. Dan kan je gewoon prefab strategie.
Ja, dan klik je erop en dan kies je een kleurtje. En dan kies je een icoon, dan heb je al icoontjes gemaakt, zoals een raket en een diamantje en een bliksem en een vlammetje.
Mm.
Dan kan je en een kleurtje en dan krijgt dus die strategie dus een icoon en een kleurtje. En dan kan je dus daarna een overzicht van dat je aandelen daaraan kan koppelen. En dan kan je dus zien zoveel procent zit in dividend, zoveel procent zit in groeiaandelen. En dan kan je straks in de toekomst ook de performance van per strategie tegen elkaar afzetten.
Grappig.
En in de toekomst gaan we ook targets aan natuurlijk aan koppelen, hoeveel je afwijkt. Maar je kan dus ook alle ETF's in één mandje doen. Dus als je bijvoorbeeld 50% ETF wil, doe je alle ETF's in je strategie ETF. Dan kan je precies zien hoeveel je dan hebt per strategie. Dus
leuk.
Dat is een hele, hele mooie update. Er wordt al echt heel veel gebruik van gemaakt. En ik gebruik er zelf gelijk ook gebruik van.
Ja, dat is natuurlijk echt een hele lieve update of zo, met icoontjes en dingetjes en diamantjes.
Ja. Ja, je hebt het gezien, toch? Je hebt het voor je.
Ja, klopt. Nee, het staat hier voor me.
Ja, ik heb een screenshot op de website gepakt. Kun je zien hoe het eruit ziet.
Ja, meekijken. En we willen natuurlijk alle nieuwe vrienden van de show bedanken. Want ook de toestroom van nieuwe vrienden heeft niet stilgestaan. Zo hebben we een bericht in de community van Irma. Zij is pas in november gestart met beleggen. En ik citeer: nadat mijn vriend het idee opperde, ik koos voor veilig en overzichtelijk, beheerd beleggen bij de bank, maar toch nieuwsgierig geworden. En na wat leuke gesprekken met verschillende mensen, YouTube-video's en het boek Blondjes Beleggen Beter, zijn we in januari gestart en ik ben verslingerd. Een paar weken geleden gestart met de podcast, de eerste die ik volg. Heerlijke podcast, zo herkenbaar en leerzaam. Mooi om jullie proces te volgen. Ik heb net Goede Voornemens geluisterd. Oh, dat was begin dit jaar, januari, hè? En me gisteren aangemeld als vriendin. Mijn vriend houd ik op de hoogte, maar verder is het inmiddels wel echt mijn ding geworden. Ook met mijn 22-jarige zoon en schoonzoon heb ik leuke gesprekken over beleggen. Nu mijn dochter nog enthousiast maken. Nou, succes Irma, daarmee.
Ja, leuk hè?
Ja.
Je merkt dat we krijgen steeds meer vader of moeders die samen met kinderen luisteren.
Ja. Ja, toch de opvoedfunctie hè?
Ja, leuk hè?
Ja, wat je niet meekreeg op school, daarvoor ben je aan het juiste adres bij Pim en Milou. Graag gedaan.
Juffrouw Milou.
Juffrouw Milou en meester Pim. Gaan we naar nieuws?
Ja, nou ja, nieuws. Ik heb daar even een overzichtje gemaakt van wat er afgelopen tijd allemaal gebeurd is. Want het is nogal wat.
Om even bij te praten.
Laten we eerst hebben over inflatieangst.
Inflatieangst.
Dat is volgens mij een beetje de basis geweest van de zelf, denk ik, van technologie. Ja, ik ben natuurlijk geen econoom, dus ik doe dat heel erg met wat ik allemaal gelezen heb en hoe ik er zelf een beetje over nadenk. Wat ik me wel nu in de afgelopen anderhalf jaar goed realiseer, is dat alles wat ik afgelopen anderhalf jaar heb gelezen, kan ik eigenlijk qua heftige uitspraken gewoon door de helft doen. Weet je nog dat werd gezegd, nou, we gaan nu in de diepste recessie sinds 1930. Nou, niks van gemerkt.
Oké. Ja. Dus de formule is nu heftige uitspraak gedeeld door 2 is werkelijkheid.
Nou ja, misschien nog wel delen door 4. Ik merk gewoon dat eigenlijk al het nieuws, alle uitspraken die gedaan worden, het zijn uiteindelijk allemaal maar meningen. En ze presenteren het als feiten door met heel veel jargon en heel kundig over te komen. Maar het is eigenlijk gewoon allemaal een mening. En dat is iets wat ik...
Omdat het ook niet altijd over feiten gaat natuurlijk met beleggen. Dat gaat over verwachtingen.
Ja, maar alles wordt heel erg aangenomen als waarheid. En dat is iets wat ik me nu heel goed steeds meer begin te realiseren. Dat eigenlijk alles wat je leest, dat je er eigenlijk gewoon een beetje met de korrel zout moet nemen. Maar er hoeft maar 1 iemand goed te schrijven over inflatieangst. En elke krant staat vol met inflatie, waardoor iedereen denkt, er is inflatieangst. Al met die bril kijk ik hier al naar.
Okay.
Gewoon de helft of maar een kwart ervan aannemen. En er is nu een heel erg een inflatieangst. De inflatie gaat omhoog. Is nu net uitgekomen in Europa. Komen op 2% uit.
Maar hij werd toch laag gehouden?
Nee, juist niet. De inflatie laten ze gewoon lopen nu.
Dat is besloten.
Ja, dat is de centrale bank hebben aangegeven dat ze inflatie laten lopen.
Okay.
En dat de rente normaal reageert op de inflatie.
Yeah.
Dat is eigenlijk logisch. Als de inflatie 2% is, wordt je geld 2% minder waard. De rente gaat vaak ook naar 2%, waardoor je reëel op 0 uitkomt.
Mm-hmm.
Maar ze hebben nu gezegd dat ze niks met de rente gaan doen. En ze laten de inflatie gewoon lopen. En op sommige plekken kwam dat volgens mij zelfs 4% uit in Amerika. Maar ze zeggen, omdat het is allemaal tijdelijk. Omdat het namelijk een pandemie-effect heeft. Dat nu in 1 keer heel veel voorraden waren leeg. Moet nu aangewakkerd worden. Dus er worden heel veel nieuwe producten gemaakt. En de grondstofprijzen gaan door omhoog. Je krijgt een soort van opgekropte vraag. Mensen willen bijvoorbeeld nu heel veel vakantiehuizen. Willen allemaal biertje op het terras. Dus de prijs gaat omhoog. En je hebt het monetaire beleid. Nou, dat zorgt allemaal voor inflatie. En we krijgen pas definitieve inflatie als de lonen omhoog gaan. Nou, dat is vrij logisch. Alle werknemers nu, die zien nu een inflatie. Dus waarschijnlijk dat alles nu iets duurder wordt. De supermarkten worden duurder. Nou, als je een tuinset koopt van hout, dan wordt het duurder. Alles wordt duurder.
Even random iets.
Ja, dus dat kan zijn dat als het te lang duurt, dan gaan werknemers naar vakbonden. Die gaan dan naar een baas toe. En die zeggen, alles is 2% duurder geworden dit jaar. Ik wil 2% loonsverhoging om mijn koopkracht te houden.
Ja.
En dan wordt het zorgelijk. Want als alle lonen omhoog gaan, lonen kunnen niet teruggedraaid worden. Dus dan krijg je definitieve inflatie. En wat gebeurt er dan als de lonen omhoog gaan, de 2%? Dan gaat het bedrijf dus 2% meer kosten maken. Nou, wat zegt het bedrijf dan? Nou, dan gaan we de prijzen omhoog gooien. Nou, en dan gaat volgend jaar, zegt de werknemer, ja, maar alles is duurder geworden. Ik wil weer 2% verhoging. Nou, zo blijft het zeggen in spiraal.
Ja.
En dat is heel moeilijk te doorbreken. Maar zolang die lonen niet omhoog gaan, dan is het natuurlijk tijdelijke inflatie. En daar verschillen heel erg de meningen over. Maar als je nou goed gaat kijken en veel langer uitzoomt, dan denk je, er is 1 ding heel slecht en heel gevaarlijk voor bedrijven. En dat is?
Geen geld hebben.
Schulden.
Ja.
Wie hebben nu op dit moment hele grote schulden in de wereld? Alle overheden.
Oké. Oh ja.
Echt extreem veel meer schulden.
Ja.
Wat gebeurt er bij inflatie?
Ik wist niet dat ik opeens aan een quiz ging onderworpen worden, Pim.
Wordt geld minder waard.
Ja, dat weet ik ook wel.
Ja, de schulden worden ook minder waard.
Ja.
Als je 2% inflatie hebt en je hebt 100 euro schuld, dan is je schuld volgend jaar qua koopkracht nog maar, nog maar 98 euro.
Dus dat is chill voor overheden.
Ja, en ja, wie bepaalt het beleid en wie hebben de grootste schulden? Nou, het zit bij elkaar. Dus eigenlijk is inflatie gewoon een hele makkelijke manier om je schuld te verlagen.
Ja.
En als je
maar
dus
er zijn ook mensen niet blij mee, want ergens staat die schuld natuurlijk.
Nou ja, je hebt natuurlijk de rente die zal onder de inflatie blijven. Dus je krijgt de reële rente is in de min. Nou, wie verliezen daarvan? Nou, spaarders. En natuurlijk obligatiehouders. Daar heb je daar ook dus een negatief effect op. Dus wat betekent er? Er is dus weer geen alternatief. Dus ook al heb je nog 2% inflatie, maar je reële rente is nog steeds onder nul, wat op dit moment volgens mij is, nog steeds is, dan betekent nog steeds dat je geen alternatief hebt. En dan kom je nog steeds bij vastgoed en aandelen uit. Dus ja, ik heb niet het idee dat dit gaat veranderen.
Oké, dus Tina is er nog op de party.
Ja, en ik denk dat, wie kunnen nou mee met inflatie? Dat zijn bedrijven, die verhogen de prijzen. Vastgoed kan je ook mee met inflatie. Ja, ik denk dat het wat je nu ziet, dat die zelf met technologie, dat nergens op sloeg. Nou, je ziet het ook wel, het is voor een groot gedeelte alweer gecorrigeerd. Jammer eigenlijk dat ik op dat moment niet had bijgekocht.
Ja.
Was er niet mee bezig.
Ja.
Ik denk dat die hele inflatieangst en alles, dat je dat allemaal met de korrels uit moet nemen. Gewoon de helft of een kwart maar van echt serieus moet nemen. En dat je er gewoon niet mee bezig moet zijn.
Ja.
Ik doe gewoon 1 ding wat ik al eigenlijk gewoon de rest van mijn leven ga doen. En dat is gewoon constant iets bijleggen en altijd gewoon belegd zijn.
Gaan we naar Shell? Want dat is ook nog een ander belangrijk ding.
Ja, Shell. Dat heb ik natuurlijk ook een beetje met de zijlijn gevolgd. Mm-hmm. Heb jij daar wat van meegekregen?
Ja, ik heb dat natuurlijk heel erg vanaf de zijlijn gevolgd. Ik weet nog, ik zat bij mijn moeder aan tafel en die zei... Ja, goed hè, met Shell. En dat de rechter heeft de uitspraak heeft gedaan dat ze de CO2-uitstoot... ten opzichte van 2019 met 45% moeten terugdingen. En dat was natuurlijk al een voornemen van Shell zelf om dat te gaan doen. En nu heeft de rechter bepaald... Dat moeten jullie ook dan werkelijk gaan doen. Dus Shell wordt aan zijn eigen voornemens gehouden. Wat ik op zich mooi vind. En de luisteraar die kent mij als behept met een groen hart. Dus dan zou je denken, Milou staat te juichen.
Maar?
Nou ja, er zit ook echt een andere kant aan het verhaal. En daar hoor ik steeds meer over. En ik vind het gewoon zo lastig. Kijk, ik ben geen expert op dit gebied. En ik weet gewoon niet wat ik moet vinden. En er zijn wel fijne dingen die ik kan luisteren. En er staan wat tips ook op de website. Bijvoorbeeld die podcast, de Rudy en Freddy Show.
En trouwens een hele goede aflevering met Jelmer.
Ja, met Jelmer Mommers. Die zeer...
Geeft heel goed een heel mooi gebalanceerd gesprek. Dus twee mensen die een beetje allebei aan de andere kant pakken. Waardoor je een heel leuk gesprek krijgt. Het heeft zeker heel veel impact gehad. Want Shell, ik ben er ook heel vaak op aangesproken. Zoals mijn moeder, die zei het van... Nou, je hebt Shell toch? Dus is niet goed, hè? Dus je merkt... Maar het stond echt... Nou, iedereen heeft erover gegeven. Het kwam op het journaal. En het is ook... super groot nieuws dat een rechter zich nu gaat bemoeien met het beleid van een bedrijf.
Ja.
Eigenlijk gaat de rechter een beetje zitten op de stoel van de aandeelhouder. En omdat het over het klimaat gaat, is dit de eerste keer natuurlijk dat een rechter zo'n uitspraak doet. Dus in alle vormen is het, sommige mensen nemen zelfs het woord revolutionair in de mond. Omdat het namelijk voor het eerst is. En iedereen zegt... Nou,
en hopelijk schept het misschien een precedent voor andere bedrijven... hoe daarmee om wordt gegaan.
Ja, dit is weer het effect. Gewoon al het nieuws door een kwart van waar. Want omdat het nieuw is, krijgt het en het uniek... krijgt het heel veel media-aandacht. Maar ik denk dat in de werkelijkheid... qua impact het helemaal niet zoveel effect gaat hebben.
Even voordat we overkomen alsof je echt alle media totaal moet wantrouwen. Dat onderschrijf ik niet. En volgens mij jij ook niet, maar...
Je moet
gewoon kritisch lezen, dat wel. Maar het is niet allemaal onzin wat er in kranten staat, jongens. Laat ik dat nog even gezegd hebben.
Zo bedoel ik het ook absoluut. En het is ook niet dat er onzin geschreven wordt. Maar je moet gewoon ook heel goed nagaan dat... Het ligt een beetje aan wat... Je hebt ook onderzoeksjournalistiek en dat is weinig meningen. Want dat is gewoon letterlijk feit en onderzoek. Maar heel veel wat de krant vult zijn gewoon
columns, er zijn heel veel columns.
Het is, soms heb je een column, dan weet je dat de mening. Maar soms is het een artikel... wat eigenlijk gewoon een column is. Dat is natuurlijk heel vaak zo. En dat merk je al in het gesprek... wat ook bijvoorbeeld in Rudy en Ferry Show... daar zijn twee journalisten... die compleet andere kant belichten... en ze eigenlijk allebei een heel mooi verhaal hebben. Maar er is natuurlijk ook niet een waarheid. Vaak is er ook geen waarheid.
Ja. Maar goed,
dus je moet er zelf... Mijn punt is, je moet heel erg... zelf over na blijven denken. Ja. En goed realiseren. Vanuit welke kant is het geschreven? Is het links geschreven? Is het rechts geschreven? Is het een kapitalist? Is het een socialist? Het is heel belangrijk vanuit welke perspectief er geschreven wordt.
En ik zit nog midden in dat proces. Want ik wil me ook niet laten leiden door puur het gevoel van... lekker voor Shell. Gewoon morele genoegdoening. Weet je wel? Want ik weet ook dat er een andere kant
is. Ik vind het... Ten eerste is het natuurlijk fantastisch dat dit gebeurt. Want wat hierbij zorgt is dat het... nog meer aan het licht komt dat we een klimaatprobleem hebben.
Ja.
Voor mij is het natuurlijk iets wat voor gewoon vaststaat. Maar ik weet dat er nog in de wereld nog steeds heel veel mensen zijn... die daar anders over denken. En zoveel aandacht hierover zorgt er gewoon voor... dat ook steeds meer mensen gaan realiseren... we hebben echt een probleem. Alleen, ik denk wel dat er een andere kant aan zit. Ik verwacht dat dit niet stand gaat houden in hoger beroep.
Mm-hmm.
En het is eigenlijk best wel... een hele rare situatie. We leven in een kapitalistische samenleving. Nou, hoe wij dat in Europa en in Amerika hebben ingericht. We hebben een marktwerking en we hebben vraag en aanbod. En nu gaat de rechter dus zeggen... Shell, jij mag dingen niet doen of je moet dingen juist doen. En dat creëert dus een... Je haalt de marktbalans haal je uit elkaar... Dat kan een rechter natuurlijk helemaal niet doen. Ik denk ook sterker nog dat als dit echt in hoger beroep gaat... dat de rechter zelfs eigenlijk...
De rechter houdt zich aan wetten. Als je de markt van wapens bijvoorbeeld...
Ja, maar er staat nergens in de wet... er is geen klimaatwet.
De wet dat je mensenrechten moet...
Ja, maar dat is jammer. Kijk, wat je dus nu creëert is dat olie... komt niet alleen van Shell. En het percentage dat olie dat Shell ophaalt is vrij klein. En we hebben natuurlijk ook nog Rusland en Saudi-Arabië. En we hebben China die ook heel veel olie vandaan komt.
Klein ten opzichte van die andere.
Ja, en wat heeft het nou voor zin om heel specifiek één bedrijf aan te vallen? Kijk, dat gaat gewoon niet werken. En ik denk dat het heel goed is dat dit zo aan het licht komt. Maar in de praktijk gaat dit gewoon nul effect hebben.
Het gaat niet werken omdat wij de olie uit Rusland gaan halen.
Dat is het idee van een kapitalistische dat werkt. Vraag en aanbod. Je gaat het ergens vandaan halen waar je het goedkoper kan aanbieden. En dan moet je niet specifieke bedrijven gaan benadelen. En ik vind hier echt dat de rechter hier uitspraak doet. Geeft ook aan wat de tekortkoming is van alle overheden in de wereld. Als je dit wil aanpakken, dan moet je een CO2-tax maken. Je moet uitstoot zwaarder belasten. Hetzelfde als we op sigaretten hebben een accijns gedaan. Je moet het verschil tussen de prijs van energie op vervuilendes, of moet je duurder maken, waardoor het rendabeler wordt om te investeren in duurzame energie. Het probleem is nu heel erg. Hoe goedkoper olie wordt, hoe relatief duurder de investeringen in groene energie wordt. Want het is natuurlijk heel een marktwerking. Als jij een stroom kan kopen voor prijs X en je kan voor bijvoorbeeld €50, je kan het voor €40 kopen met vervuilende, dan gaan heel veel bedrijven toch die €40 doen. Als je die vervuilende een tax geeft, gaat en dat voor naar €60, wordt het rendabel om die van €50 te kopen. Dan stimuleer je natuurlijk innovatie, waardoor die energie duurzaam wordt opgewekt, wordt goedkoper. Dat merk je natuurlijk ook. Tesla, die verdient nu heel veel geld met CO2, met certificaten, waardoor ze auto's goedkoper kunnen produceren. Dan krijg je een effect. Gaan andere partijen moeten mee. Dit moet ik ook gewoon op olie komen. Dus natuurlijk heel goed de vraag, waarom gebeurt dit nog niet? Ja. Nou, nu kom je natuurlijk heel moeilijk vaarwater. Maar ik denk namelijk dat wij hebben onszelf zo ver in de nesten gewerkt. We zijn veel te laat met deze transitie. Dat we kunnen deze tax gewoon nog niet heffen op vervuilende brandstoffen. Omdat dat namelijk te veel...
Er is geen alternatief.
Ja, het alternatief is te duur en te weinig. En dat we zit te veel verweven in onze economie.
Ja.
Er zijn zoveel bedrijven die leunen op olie. En je gewoon zoveel inkomsten valt weg.
Nou ja,
de economie gewoon stopt. En ik denk dat dit de reden is waarom de overheden nog niet ingrijpen. En daardoor eigenlijk gaat de rechter eigenlijk nu een beetje op de stoel van de overheid zitten.
Ja. En daarom denk ik wel, op de stoel van de aandeelhouder.
Ja, en daarom denk ik wel dat het goed is. Want het zorgt voor beweging. En ik ben het natuurlijk volledig mee eens. Maar ik vind dat alle overheden moeten gewoon hier regels voor maken. En daardoor hou je een eerlijk speelveld. Dit laat wel heel erg zien wat het probleem op dit moment is bij overheden.
Jong Belegger raadt een podcast aan hierover. Namelijk de Rudy en Freddy Show over de rechtszaak van de eeuw, vraagteken, met Jelmer Mommers. Portfolio.
Ja, ik heb geen transacties gedaan. En ik heb 205.400. En dan is dus wel een, volgens mij heb ik een all-time high gehad op 11, volgens mij.
Nee.
211.000.
Oh, zo ja.
Dus dat is, en ik ben er volgens mij zelfs gezakt naar 98, 198. Dus ik ben echt wel iets van €13.000 gezakt.
Ja.
En dat komt toen door die cel van technologie. Maar ik ben toch wel weer iets weer hersteld.
Oké.
Okay. Zo.
Nou ja, nou, ik ben ook helemaal een soort van hersteld voor mijn gevoel. Ik heb een tijdje onder de 500 weer gestaan, wat ik heb verdiend de afgelopen tijd. Nu sta ik weer boven de 700. Dat is voor het eerst weer dat ik dat zie. Dus het gaat echt weer de goede kant op. Mijn totale waarde van mijn portefeuille is €6.213.
Oh, kijk. Ja. Je hebt ook al ingelegd deze maand?
Nee, moet ik nog doen.
Ik moet trouwens ook nog steeds, dat ga ik binnenkort nog, ik moet nog steeds een rekening openen voor mijn zoon. Dus daar ga ik ook nog wel wat over vertellen. Yeah. En ik heb ook nog wat van de Giro gelezen. Dat de AFM, dat is de AFM-vergunning. Ik moet nog even goed in verdiepen. Dat heb ik nog niet goed gedaan. Maar volgens mij AFM-vergunning hebben ingeleverd. Daar kom ik binnenkort nog even op terug. Daar had ik geen tijd voor om dat nog allemaal in te duiken.
Oké. Okay.
Maar daar ben ik wel van op de hoogte.
Oké. Okay. Ga naar de reviews.
We hebben er eentje.
Ja, van Robert. Die zegt, gave podcast, Pim. Daar ontbreekt nog een woord volgens mij, namelijk Milou. Maar dat maakt niet uit, Robert, we vergeven je. Ik geef, wat? Ja, toch? Ik maak deze podcast er ook. Goed, gave podcast, Pim.
En Milou.
Dank je. Ik geef mijn oudste twee kinderen €5 beleggingsfee per beluisterde aflevering. 14 en 16 jaar. De jongste van 6 en 9 moeten nog maar even wachten. Oh, dat zijn zeker meisjes, dat die nog niks krijgen. Ga zo door. Goed, Robert, sorry, ik ben een beetje stout. Dat zou ik niet zeggen.
Hij heeft het niet over dat de 14 en 16 jongens zijn. En zes, dus dat is wel heel...
Daar heeft hij het niet over, maar nee. Omdat hij gewoon vrouwen negeert.
Nee, maar dit is, denk ik, dat ze te jong zijn. Je bent nu wel een beetje...
Ik ben een beetje...
Feministisch aan het doen.
Opdondertjes
gegeten. Daar hou ik niet van. Dat is niet meer veranderd in een maand. Ja,
kijk maar uit. Strijdbaar.
Ja, nou ja, wat leuk om te horen, Robert.
Ja.
Ik denk dat die laatste twee dan, de oudste twee, dus niet blij zullen zijn dat we even een pauze hebben genomen. Want dat hebben ze eigenlijk €15 afgenomen.
Oh
nu.
Ja.
Ja.
Ja, nou stuur maar een tikkie, jongens. Goed, nou ja.
Ja, leuk idee. Dat is wel een mooie manier om je kinderen aan het leren te krijgen.
Ja, vind ik ook een leuk idee. Ja, dat dan weer wel, Robert.
Nou, ik had eigenlijk nu voorbereid om het volgende week te hebben over de voor- en nadelen van de beleggen in een holding.
Ja.
Zoals Prozis en Hal en Sofina en natuurlijk Berkshire Hathaway van Warren Buffett. Nou, zo België kent trouwens heel veel holdings.
Maar dat gaan we dus niet doen. Want we gaan het hebben over cyclische aandelen en...
Turnarounds. Wat eigenlijk de bedoeling was vandaag, maar we hebben dat even doorgeschoven, omdat we een hele aflevering vol hebben.
Ja, ik hoop dat de luisteraar ons dat vergeeft. Ja,
want die cyclische aandelen, dat is wel een hele interessante. Is wel veel moeilijker, heb je heel erg met timing te maken. Maar dat ik denk de afgelopen maanden heb je dit heel goed gezien, dat je als je dat goed door hebt en eigenlijk goed je vinger een beetje in het beleggingswereldje hebt en de economie, dan kan je, als je dat goed timt, best wel veel rendementen pakken.
Mm.
En een turnaround, dat is weer een heel ander onderdeel. Maar dat is nog veel moeilijker. Maar de meeste ervaren beleggers die vinden wel dat een goede verdeling in je portefeuille, dat daar altijd wel een turnaround en een cyclisch aandeel in moet zitten.
Belangrijke aflevering dus. Ik kijk er naar uit. En dan in de tussentijd, zorg goed voor je kinderen. Investeer in je kennis en beleg met talent.